vorig jaar mijn verjaardagslied zingen van zuster De Wind, onder begeleiding van broeder De Wind. Zuster De Wind, ik heb u net ook al persoonlijk gefeliciteerd, maar nogmaals ook vanaf deze plaats en namens de gemeente. Van harte God zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar en een fijne dag samen met u en allen die u dierbaar zijn. Gaan we het zingen, samen in de naam van Jezus. Oh, zo op chips. Ach, welk een vriend is onze Jezus? Johannes de Heer 150. Je moet je blad wel omslaan. En wat daar wat meer van volgt.
Mag ik u vragen of we hebben om te gaan staan? En ook vanmorgen spreken wij uit. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat. Het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door zijn Zoon Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Neem de plaats. Goedemorgen. Het is een woord van welkom en dan denk ik altijd, het is een beetje gek om als gast in uw midden u welkom te heten in deze dienst. En tegelijkertijd vanuit de gedachte dat we als gemeente van Jezus Christus samenkomen, dan mag ik u welkom heten in deze dienst, omdat we samen voor het aangezicht van onze God verschijnen. Ik heb begrepen dat vandaag een radio-uitzending is en dat er luisteraars bij zijn van Havenstad FM. Ik wens u ook van harte God zegen toe bij het luisteren van deze dienst. En ook mensen die thuis via internet meeluisteren. Het is een bijzondere dag, want het is vandaag Bevrijdingsdag. Ik denk dat u gisteravond wellicht ook stil heeft gestaan, letterlijk stil heeft gestaan, 2 minuten stil. En dan word je vanmorgen wakker en nou ja, de vlag is weer uitgegaan natuurlijk. En daar denk ik dan over na, Bevrijdingsdag. En hoe mooi is het eigenlijk dat je op Bevrijdingsdag het avondmaal viert. Want was het moment van het avondmaal, het offer van de Heer, niet de ultieme bevrijdingsdag? Zijn wij daar niet gekocht en betaald? Wij vieren vandaag vrijheid, als we in vrijheid samenkomen. Maar wij vieren ook vrijheid hier in de kerk, omdat we samen het avondmaal met elkaar mogen vieren. En we stil mogen staan bij de woorden van Psalm 32, waarin wij ook bevrijding van onze zonden mogen verwachten. Stel voor dat wij deze dienst openen met een moment van stil gebed, dan zal ik dat afsluiten. Vader almachtige God, wij zijn u dankbaar dat we hier in alle vrijheid samenkomen. Dat we vrij zijn om te zingen over u, uit volle borst te zingen, ons stem te laten horen, uw woord te openen, dat met elkaar te overdenken om de tekenen van brood en wijn met elkaar te vieren. Heer, er wordt ons niets in de weg gelegd. En juist op een dag als vandaag worden wij erbij bepaald dat dat niet vanzelfsprekend is. Onze vrijheid die we ervaren in dit land is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Als wij samenkomen in vrijheid om u te loven en te prijzen, dan mogen we denken aan onze broeders en zusters en andere delen van de wereld waar die vrijheid niet is. Waar men in stilte samenkomt, in het geheim samenkomt, waar uw kerk in verdrukking is. Heer, want dat is ook de realiteit van vandaag. Uw gemeente wordt bedreigd. Dan zijn we dankbaar dat we in u de God van trouw mogen vinden die nooit loslaat. En die ook uw gemeente nooit loslaat. Vader, we zijn u dankbaar voor het offer van uw Zoon. We zijn u dankbaar voor de genade die ons gegeven is. We danken u dat we uw Vader mogen noemen. Dat u niet op afstand blijft, maar dat u dichtbij wilt komen. Heer, ons verlangen is dat we u vandaag, vanmorgen, mogen loven en prijzen. En dat we over u mogen horen en dat we mogen leren. Dat we mogen beleven als we met elkaar aan tafel zitten. Om stil te staan bij dat offer. Dat immense offer dat ons leven bracht. We leggen deze dienst in uw hand. Leid ons door uw geest. Amen.
En we gaan verder met het zingen van het lied Opwekking 181. Nou, het staat ook in Liederen voor de Gemeente. Volgens mij had ik hem ook zo opgegeven. 339. Dankjewel Harm-Jan. Majesteit, majesteit, groot is zijn majesteit, lof zij Jezus en glorie, hulde en eer, majesteit. Zullen we dit loflied voor de Heer gezamenlijk staande gaan zingen voor zover dat mogelijk is. kinderen in ons midden. En we zijn ook blij dat jullie er zijn. Ook hartelijk welkom voor jullie in het bijzonder. En jullie gaan straks zingen voor de zondagschool aan in jullie eigen preesdienst als het ware. Onder begeleiding van een aantal oudere broeders en zusters. En we zijn blij dat jullie ook de Heer de lof mogen zingen met jullie kinderstemmen. Maar we beginnen hier al met het zingen van kinderopwekking 81. Als wij zingen tot de eer van de hoogverheven Heer. Als wij komen met een loflied in ons hart. Ja, dan bouwen wij een troon voor de Vader en de Zoon. De Heer Jezus, die troont op de liederen die wij zingen. En dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar misschien moet je er thuis maar eens even naar vragen hoe dat zit. Het strekt wel heel ver om dat hier allemaal uit te gaan leggen. Goed. Kinderopwekking 81. Samen met hen en zij ook samen zelf in hun eigen dienst bij de zondagschool u de lof mogen zingen. Heer, want u komt de lof zo toe. Heer, wat ook, u bent er ook voor hen. En daar danken we en prijzen uw grote naam voor. Heer, zegent u de kinderharten die zo naar de zondagschool toe gaan. Heer, zegent u de leiding dat ze toch horen, ja, zaakjes mogen zaaien voor de eeuwigheidswaarde. Heer, zegent u hen zo en geeft u hen een goede tijd samen. Dank u wel. Amen. Mogen jullie naar de zondagschool? Wij gaan verder met het zingen van een aantal liederen tot eer van onze Heer, om nader tot de Heer te komen. En ja, het is ook al een paar keer gezegd, het thema van deze dienst staat in het teken van Psalm 32, waarin het teken staat van zonde, zonde beleiden. En ik weet niet hoe je hier gekomen bent, misschien ben je wel heel blij, heb je een heel goed contact met de Heer. Nou, Prijs de Heer daarvoor. Maar misschien zeg je ook wel van ja, het is misschien wel wat minder, omdat er iets tussen mij en de Heer in staat. Daar zal Peter vast ook iets over gaan vertellen straks. Misschien wel iets anders, dat weet ik niet. Maar het eerste lied dat zegt, hoe kom ik van zonde vrij? Leid mij naar het kruis van Jezus. Maar wat Hij voor ons gedaan heeft, dat werk, door, en als wij dan onze zonde beleiden, dan mogen we tot de Heer komen. Er is ruimte voor een ieder bij het kruis. En als je dan bij het kruis komt, en je ziet de heiligheid van de Heer, de grootheid van de Heer, dan hoef je niet bang te zijn, want bij de Heer is vergeving, als je daar je zonde beleidt. En dan kun je je verbazen over zijn liefelijkheid. En dan vervagen alle dingen die je tot last zijn, moeite, pijn, verdriet, zonde, die vervagen dan. En dan stelt de Heer ze in zijn licht. En dan wordt het veranderd in het licht. En dan willen we ook nog verder zingen. Papiertjes. O mijn ziel, sta op en prijs je maker. Want Hij is je meester en je vriend. Vol in geduld en rijk in zijn genade. De genade van de Heer is oneindig. Prijs de verlossing Jezus. Wij gaan deze drie liederen die we gaan zingen, die zingen we aan ingesloten.
Leid mij naar het kruis. Thank you.
Dan zal broeder Reiner de schriftlezing voorlezen.
Psalm 32 van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels, die met bit en toom worden bedwongen. Dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen, en juich. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.
Een psalm van David die ik met u mag overdenken. Ik zat net lekker om me heen te kijken tijdens het zingen. En dan moet ik weer een beetje terugdenken aan 2007. Toen liep ik hier stage in de gemeente. En toen hing daar, waar nu Mission Impossible hangt, daar hing een bord op weg naar 2010. Dat was nog met dominee Bosveld. En ik vind dat confronterend. Dat daar een bord hing met op weg naar 2010. Want we zijn onderweg naar 2020. Weet je hoe lang dat geleden is, 2010? En wat was er dan met 2010? Is het ook gelukt? Op weg naar 2010. Waren daar doelen bij? Of ik weet niet meer hoe dat zat. Gemeente in Kringen, dat was het. Ja, ja, zeker. Zijn we nog steeds een gemeente in Kringen? Beetje. Half. Dus iedereen zelf niet anders dan in Hogezand, begrijp ik. Maar goed, je kunt terugkijken. En dan kun je je lessen trekken. Ik vind het confronterend. Op weg naar 2010. En dan ben je inmiddels 9 jaar na dato. En 12 jaar na mijn stage hier. En net kwam er iemand naar me toe die zegt van, wat zijn jouw kinderen groot geworden? En dat is inderdaad ook altijd zo'n moment van, ja, het is confronterend, want toen ik hier stage liep, toen had ik helemaal geen kinderen. Nee. En tegenwoordig dan is mijn oudste, die wordt bijna 11, is een voetballertje. En ja, ik mag dan zijn trainer ook nog zijn bij HS 88, mooiste club van Nederland, naar Ajax dan. Ik moet toch even benoemd hebben. Zeker ook omdat vanavond de bekerfinale is. U zit helemaal niet te wachten op mijn levenslessen, levenservaringen en wat ik allemaal meemaak en wat mijn favoriete voetbalclub is. Wat ik wil zeggen is, als je ziet op weg naar 2010 en je kijkt erop terug, dan kun je ineens een bewustwording creëren door terug te kijken. En je denkt van, goh, dat is lang geleden. Dat is eigenlijk een beetje wat er aan de hand is hier in Psalm 32. Omdat we dan ineens te maken hebben met een psalm van David, waarin David op enig moment ook terugkijkt op zijn leven. En er staat dan boven dat dit een kunstig lied is, maar ook is een mooie vertaling om daarboven te zetten. En dat zou vanuit het Hebreeuws ook prima passen. Dat dit een onderwijspsalm is of juist een wijsheidspsalm. Een wijsheidspsalmen, dat zijn... Ja, niet zozeer een lied. Het is meer een delen van een ervaring en daar een conclusie uit halen en die dan vervolgens teruggeven aan de mensen om je heen. Je zou kunnen zeggen, levenservaring die je doorgeeft, geleefd geloof, zou je het kunnen noemen. En dat gebeurt hier een beetje, David die, hij heeft iets geleerd en hij beschrijft dat ook wat hij heeft geleerd en hij is vervolgens bereid om dat te delen met anderen. Want zijn conclusie is, als dit voor mij geldt, dan ben ik ervan overtuigd dat het voor meerdere mensen zou kunnen gelden. Dus Psalm 32 is een wijsheid. Psalm waarin reflectie plaatsvindt van David en waar hij levenslessen doorgeeft. En wij gaan daar wat van zien, hoop ik, in deze overdenking. En wat is dan datgene wat David heeft geleerd? Nou ja, dat vinden we in vers 1 en 2. David zegt, gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, aan wie de zonden, van wie de zonden worden bedekt, en gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt. Je bent gelukkig te prijzen, je bent te feliciteren op het moment dat je weet dat God de verkeerde dingen in jouw leven, dat hij die vergeven heeft. We zouden elkaar dan mogen feliciteren. Gelukkig prijzen. Vieren. Vieren dat er vergeving is van zonde. David gebruikt die drie woorden. Hij zegt hier ontrouw, zonden en schuld. En daar liggen drie Hebreeuwse woorden onder. Met allemaal een kleine nuanceverschil. En je moet daar niet te veel in lezen. Maar het feit dat hij drie woorden gebruikt. Dat geeft wel iets aan over dat hij de totaliteit van de zonde hier wil beschrijven. En die nuance die zit erin dat het eerste woord wat hij kiest. Dat heeft te maken met elke zondige daad die je kunt doen. Een overtreding zou je kunnen zeggen. Nou, je bent gelukkig te prijzen als je weet dat God jouw zondige daden vergeeft. Maar het tweede woord is veel meer een algemeen woord voor zonde, wat ook te maken heeft met de dingen die je niet gedaan hebt. Want zonde is niet alleen de dingen die je doet, maar zonde kan ook zijn de dingen die je hebt nagelaten. Op het moment dat je hulp aan een ander niet gegeven heeft, dan is dat wel zonde. Dus niet alleen de dingen die je doet, maar ook de dingen die je niet gedaan hebt. En dan dat laatste woord, en dan wordt het wel heel spannend. Dat heeft er meer mee te maken met uw motivatie. Mijn zondige wil. Daar heeft u waarschijnlijk allemaal geen last van. Ik denk dat ik de enige ben. Maar de zonde is niet alleen een probleem van de buitenkant. De zichtbare daden of de dingen die je niet gedaan hebt. De zonde, dat heeft Jezus ons zelf ook wel geleerd, is eigenlijk datgene wat er in je hart zit. Toch? Dus op het moment dat David zegt, je bent gelukkig te prijzen als de Heer jouw zonde vergeeft en de dingen die je hebt nagelaten vergeeft, zelfs als de Heer diep naar binnen heeft gekeken en gezien heeft wat er allemaal een onrecht in jouw hart plaatsvindt, je bent gelukkig te prijzen als God jou dat wil vergeven. En wat hij daarmee zegt dat je gelukkig te prijzen bent, dat is niet omdat hij toevallig een goed boek had gelezen. Hè? Het is niet dat David op een gegeven moment voor zijn boekenkast stond en dacht van nou, wat zou ik vandaag eens gaan lezen? Oh, leuk boek. Oh, dat is een waardevolle les. Als de Heer je zonde beleidt, vergeeft, dat is mooi. En vervolgens gaat hij iedereen vertellen over dat boek. Maar dat is niet wat hier aan de hand is. Wat David hier beschrijft, namelijk dat jij gelukkig te prijzen bent als de Heer jouw zonde vergeeft, is niet geleerd geloof, maar is geleefd geloof. Hij heeft dit ervaren. Hij heeft dit niet ontdekt door theologische studie te doen. Hij heeft ervaren wat het namelijk betekent als de Heer jouw zonde vergeeft. Want wat is er gebeurd? David zegt, ik had gezondigd. En dan zouden wij meteen kunnen denken aan de zonde met Bathsheba, zijn ontrouw en het feit dat hij haar man uiteindelijk om het leven liet brengen. Maar er wordt helemaal niet zoveel van gezegd. Behalve dan dat David zegt dat hij gezondigd heeft. En dat toen hij zweeg, dat hij daar niet gelukkiger van werd. Dat David toen hij gezondigd had, eigenlijk het liefste zijn kop in het zand wilde steken en er nooit meer op terug wilde komen in de hoop dat niemand erop terug zou komen. En ik denk dat dat wel heel herkenbaar is. Als je iets verkeerd hebt gedaan, negeren, Ja, of u doet nooit wat verkeerd, dan ben ik de enige zondaar in uw midden, maar herkennen we het? Liever niet over nadenken. Misschien is dit al wel heel pijnlijk dat ik het dan eens benoem. Hou op. Ga niet lopen peuren in mijn ziel. Als de Heer je zonde vergeeft. Het liefst steken wij onze kop in het zand. En David doet dat. En hij zegt, weet je, ik ging enorm gebukt onder een schuldgevoel. Want ik kan het wel wegduwen, maar de realiteit is dat ik voortdurend weet dat ik helemaal niet zo rechtvaardig ben. Dat ik dingen gedaan heb die niet deugen. Dat ik dingen nagelaten heb die ik had moeten doen. En dat zelfs mijn hele hart eigenlijk helemaal niet naar God uitgaat soms. Ik steek het liefst mijn kop in het zand, maar ik ga er kapot aan. Want hij zegt, zwaar drukt uw hand op mij dag en nacht. Moet je daar eens een beeld van maken. Dat je als mens bent en dat God zijn hand op jou duwt. En dat die last op je schouder steeds zwaarder en zwaarder wordt. Dat hij je naar beneden duwt. En dat je helemaal in de verdrukking komt en dat je letterlijk gebogen door het leven gaat onder de schuld van jouw zonde. En dit is wat hij ervaart. Ik ga hier kapot aan. Er is een geestelijke droogte in mijn leven. Eerder had ik het idee dat als ik met God sprak, dat God daar was. En dat ik een vertrouwde omgang met hem had. Maar ik heb mijn kop in het zand gestoken. En ik heb er niet meer over gesproken. En ik ga er kapot aan. Er is een geestelijke droogte. En ik ervaar het niet meer. En ik voel het niet meer. Mijn levenskracht smelt weg in de zomerhitte. In die zin zou je kunnen zeggen dat degene die zwijgt over zijn zonde, die zorgt ervoor dat hij in een situatie komt waarin angst en slavernij het van jou gaan winnen. Zolang je zwijgt over je zonde, zal de angst en de slavernij het van jou gaan winnen. Omdat je voortdurend bang bent dat de ander jouw zonde gaat zien. Omdat je beklemd voelt. Maar, zegt David, maar toen beleed ik mijn zonde. Toen beleed ik mijn zonde en ik dekte mijn schuld niet toe. Hij nam totale verantwoordelijkheid. Niet alleen de dingen die hij verkeerd doet. Niet alleen de dingen die hij nagelaten heeft. Maar hij was zelfs bereid om tegen de Heer te zeggen, het gaat ook om de motivatie waarmee ik wat doe. Ik neem totale verantwoordelijkheid. Want ook dat is herkenbaar. Kijk, misschien willen we nog wel erkennen dat we af en toe dingen doen die niet deugen. Of dat we misschien dingen nalaten die we hadden moeten doen. Maar we vinden het misschien nog wel lastiger om toe te geven dat we daar ook schuldig aan zijn. Ik ben voetbaltrainer van E4. Van HS88. Ik heb daar een jochie in het team. Niet mijn zoon. Gisteren hadden wij een wedstrijd, we hebben hem verloren, maar hij heeft hartstikke goed gespeeld. Hij is onze spits, heeft een paar doelpunten gemaakt. Maar de afgelopen weken ging het niet zo lekker met hem. Voor open doel en dan missen. Dat overkomt ons allemaal, maar als je dat 3 keer in een wedstrijd doet, vind ik dat storend. Voor open doel missen. En weet je wat hij dan zegt? Daar kon ik niks aan doen. Dan denk ik, nee, ik zeker. Ik schopte toch niet tegen die bal, jij schopt toch tegen die bal. Hé, daar kan ik niks aan doen. Zet hem op de training, raakt hij de bal verkeerd. Daar kan ik niks aan doen. Maar dat doen wij ook met God. Er zijn wel dingen die niet goed zijn in ons leven. En ons antwoord is, ja, maar daar kan ik niks aan doen. Dat gebeurde nou eenmaal, want iemand deed dat bij mij. Ja, dan moet ik ook wel natuurlijk. Daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Dat is hoe het leven gaat. En wat wij doen, is dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de zonde die wij zelf doen. Omdat we het liefst afschuiven. Adam en Eva deden niet anders. Adam zei, het was de vrouw die mij die appel gaf. Lekker handig. En lekker makkelijk. Nee, zegt Eva, dat was de slang. Daar kan ik niks aan doen. Ach, en dan zijn we duizenden jaren verder en we spreken dezelfde woorden uit. Daar kan ik niks aan doen. Zo gebeurde het gewoon. David niet. David zegt, ik beleed mijn zonde, ik beleed mijn schuld en ik
dekte het niet langer toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw en hij vergaf het mij. Ik heb het in het licht gebracht. Ik heb gezegd wat ik verkeerd gedaan heb en wat ik nagelaten heb. En ik heb zelfs tegen de Heer gezegd. En ik kon er ook nog wat aan doen ook, maar ik wilde het niet anders. Ik ben bewust tegen u ingegaan. En ik neem verantwoordelijkheid voor mijn daden. En vanaf dat moment had David rust. Hij vond vergeving, zijn schuld was weg en hij kreeg een nieuw leven en hij had perspectief. En plotseling begon de zon weer te schijnen en smolt zijn levenskracht niet weg in de zomerhitte, maar kon hij opbloeien in diezelfde zomerhitte. Daar waar mensen hun zonde belijden, daar waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun zonde, daar is God de vergever. En dan zou je dus kunnen zeggen dat wie zijn zonde erkent, is beland op de pad die leidt naar vrijheid en naar rust. En dan ben je gelukkig te prijzen. Als de Heer jouw zonde vergeeft. Als de Heer jouw ontrouw niet gedenkt. Als je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je daden. En de Heer vergeeft het. Dan ben je gelukkig te prijzen. David trekt dan de conclusie. Want hij zegt, weet je, dit heb ik ervaren. Maar als ik het ervaar en ik weet dat als ik mijn zonde in het licht breng dat de Heer dat wil vergeven, dan denk ik dat dat voor alle mensen zou kunnen gelden. Want God is natuurlijk niet alleen barmhartig voor mij. En daarom geeft hij dat ook door aan de mensen om hem heen. Hij geeft deze levensles door. Weet je, je kunt je kop in het zand steken, maar daar word je niet gelukkig van. Echt niet, dat heb ik ook geprobeerd. Was geen goede strategie. Maar als jij je zonde beleidt aan de Heer, dan vind jij rust. Dus als ik jou een advies mag geven, zegt David, doe dan als mij, want dat werkt. Beken je schuld. Leg het bij de Heer. En wees dan ook bereid om nieuwe wegen te wandelen. Wees niet als een paard of een ezel, zegt hij. Maar denk na, paarden of ezels, die kun je maar op één manier in het gareel houden. Dan moet je er een lijn omheen leggen. Of een bit, een toom. Maar anders gaan ze alle kanten op. David zegt, weet je, zo moet je niet zijn. Dat God de hele tijd jou aan een lijn moet vasthouden. En dan zit je weer als een slaaf aan hem vast. Denk na. Denk na over je zonde. Denk na over wat God je wil geven. En de weg die hij wijst. En dan is hij degene die jou leidt. Dat betekent dat jij jezelf misschien ook wel moet onderzoeken. David geeft ons vanuit zijn persoonlijke ervaring een hele waardevolle les mee. Namelijk dat een leven met God, om een leven met God te hebben, dat het belangrijk is om je zonden te belijden. Je zou dat geestelijk ademhalen kunnen noemen. We kunnen alleen blijven leven met God als we ook bereid zijn om onze fouten onder ogen te zien. Omdat we hem daarmee tekort doen. Tenminste, ik denk dat u het ook fijn vindt als iemand u benadeelt. Dat iemand daarop terugkomt. Dat voelt toch als erkenning. Geestelijk ademhalen. De juiste omgang met God. Dat vraagt van ons dat wij bereid zijn om een blik te werpen naar binnen. En dan word ik wat persoonlijker. Tenminste, ik wil het voor u wat persoonlijker maken. Want op het moment dat wij een blik naar binnen werpen, dan zijn de woorden van Psalm 139 misschien wel heel relevant voor ons. En dat mag dan zelfs ons gebed zijn. Het is wel een confronterend gebed. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid me over de weg die eeuwig is. Het kan een heel confronterend gebed zijn. Want het moment dat ik tegen God zeg, Heer, wilt u mijn zonde openbaar maken? Liever niet zeg. Heer, peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En misschien dat God ineens begint te spreken en jou iets in je gedachten legt. Duw het dan niet weg. Maar ga dan de bereidheid hebben om de realiteit onder ogen te zien. Ik heb het fout gedaan. Ik heb het vernacheld. En ik ben daar verantwoordelijk voor. Heer, wilt u mij vergeven? Beleid je zonde en bekeer je. Benoem wat je gedaan hebt en bovenal neem verantwoordelijkheid. Ga niet zeggen, ja, maar daar kon ik niks aan doen. Jawel hoor, je kon er wat aan doen. Je had een keuze. Moeilijke keuze, misschien toegegeven, maar je had een keuze. Je wilde alleen niet de juiste keuze maken, maar dat is wat anders. We maken geen excuses. Fout is fout. En misschien dat je dan zegt van, weet je, God ziet mij aankomen. Op dat moment dat ik tegen de Heer zeg, puil mij en zie of er in mij een weg is die heilloos is. Maak mijn zonde bekend. Nou ja, dan maakt hij de zonde weer bekend. En dan moet ik weer op mijn knieën en dan moet ik de zonde belijden. En als ik heel eerlijk ben, zeg je dan, doe ik dat best vaak, die zonde belijden. En ik heb zelfs misschien wel een beetje het idee dat de Heer mij aan ziet komen, zeg. Misschien ben ik wel meer die paard en die ezel als dat ik zou willen. Een ezel stoot zich niet drie keer aan dezelfde steen, zo was het. Nou, kun je er mist in gaan, hè? Misschien dat je denkt, de Heer ziet mij aankomen. Ja, maar weet dat in Johannes, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1 vers 9 staat, dat indien wij onze zonden belijden, dat Hij trouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is een belofte. Op het moment dat wij, dat staat in hetzelfde hoofdstuk, op het moment dat wij onze zonden ontkennen, ja, dan hebben we nergens om op te hopen. Maar wanneer wij erkennen en belijden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig. Getrouw en rechtvaardig, dat betekent echt zoveel als dat, als Hij zegt dat Hij dat doet, dan doet Hij dat. Nou, en Hij heeft het vastgelegd, dus u mag zich erop beroepen. Het enige wat Hij van u vraagt is dat uw zonde wel beleden wordt. En dat u verantwoordelijkheid neemt. Maar misschien is juist het belijden wel zo belangrijk, omdat het ons nederig maakt en ons niet hoog verheven maakt. Het zorgt ervoor dat we niet hoogmoedig worden of trots. Belijden is geestelijk ademhalen. Laat de Heer dan ook je leven leiden, zoals David dat ook beschrijft. Wees niet redeloos als die paard of die ezel. Doe niet mee aan slaafse navolging, de regels om de regels. Nee, maar denk na. Denk na over wat God van je vraagt. Denk na over hoe je in bepaalde situaties de juiste keuze maakt. Betrek God daarin. We kunnen niet alleen de letter naleven. Wij moeten ook de geest van de wet naleven. Laat je leiden. Laat God tot je spreken. Luister naar raad. Luister naar inzicht. Als wij als discipelen samenleven en... Dat is toch wel een beetje de bedoeling, dat we als gemeente van Jezus Christus als discipelen samenleven. Dan is het zo belangrijk dat we ook in de wegen van de Heer wandelen. En dat je laat leiden door de Heilige Geest. Psalm 32 is een levensles. David zegt, ik leed onder mijn zonde en voornamelijk nog in het feit dat ik mijn kop in het zand stak. Maar ik vond vergeving in het belijden. En dat geldt voor ons. Geestelijk ademhalen betekent niet eenmalig je zonde belijden en dan voor de eeuwigheid klaar zijn. Geestelijk ademhalen betekent je zonde belijden en je zonde belijden en daarna je zonde belijden. En als je tijd over hebt, nou, zonde belijden. Maar dat houdt je bij de Heer. Blijf bij Hem. Vraag vergeving, omdat God die geeft. Vraag zijn leiding. En als we zo leven, dan mogen de woorden van vers 11 ineens onze realiteit zijn. Verheug je in de Heer, rechtvaardigen, en juich. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. Amen. We gaan straks met elkaar het avondmaal vieren. En voordat wij dat gaan doen, zingen wij een voorbereidingslied. Opwekking 245 hier in uw heiligdom.
tafel van de Heer is een bijzonder moment. Dat als je met elkaar het avondmaal viert, je wordt meegenomen in een verhaal. Je speelt met elkaar iets na en tegelijkertijd is het meer dan een opvoeren van een ritueel. Maar je wordt onderdeel van een gebeurtenis van 2000 jaar geleden. Jezus die samen met zijn 12 leerlingen aan tafel zit. Een maaltijd heeft. Tijdens die maaltijd was hij zijn leerlingen de voeten. Inclusief die van Judas. En nadat Judas vertrokken is om Jezus te verraden, viert hij met zijn 11 leerlingen die overbleven het avondmaal. Eigenlijk het Pesachmaal. En onderdeel van die enorme maaltijd waarin de bevrijding centraal stond, daarin gaf Jezus brood en wijn een nieuwe betekenis en betrok het op zichzelf. We gaan dat straks zien. Maar plotseling op het moment dat je deelneemt aan het avondmaal, ga je mee terug naar die bovenzaal. Ben je toeschouwer en ben je deelnemer. En mogen de woorden die Jezus spreekt over zichzelf, de woorden zijn die je zelf voor de eerste keer opnieuw mag horen en je hart laten landen. En dan mag je daaruit leven. U bent van harte welkom om deel te nemen aan het avondmaal als u Jezus Christus belijdt als Heer en Verlosser van uw leven. Ook als u gast bent, dan bent u van harte welkom. Voor u geldt hetzelfde. Belangrijk dat we geloven dat Jezus voor ons gestorven is en is opgestaan en dat hij onze zonden verzoend heeft. Wel vinden we het fijn als gasten in ons midden zich even kenbaar willen maken. Dan ben ik natuurlijk zelf gast. Ik heb mezelf al voorgesteld als Peter van Brugge. Ik weet dat mijn vrouw in de zaal zit. Die zal zich ook wel even netjes voorstellen. Dat zal ze toch wel doen. Maar ook andere gasten. Mag ik u vragen even te gaan staan en dan uw naam even te horen en waar u vandaan komt. Ik begin aan die kant. Van harte welkom.
Ik ben Sjaak Kerkhuizen, vrouw van Jan. En ik beleid ook dat de Heer mijn Heer is.
Van harte welkom aan het avondmaal.
Ik ben hier.
Ook van harte welkom. Ja, dat blijft een bijzonder fenomeen om jezelf welkom te heten aan het avondmaal. Maar ja, ik ben ook een gast in uw midden. Ja. We lezen met elkaar de instellingswoorden van het avondmaal. Zoals we die tegenkomen bij de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe. Want wat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en hij zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Dus midden in die maaltijd pakte de Heer een brood en terwijl iedereen het zag, brak hij dat brood en hij zei: dit is mijn leven. Ik ga mijn leven geven voor jullie, niet alleen voor jullie. Ik ga mijn leven geven voor iedereen, voor de hele mensheid. Ik ben bereid om een weg te gaan die tot redding leidt. En als wij eten van dat brood, dan verbinden wij ons daarmee aan de dood van Christus. Zullen we danken voor het brood?
Heer Jezus, zo komen wij als gemeente van u, als lichaam van u, tot u. Om u te danken voor wat u voor ons hebt gedaan. U bent de weg naar Golgotha gegaan, u bent gekruisigd en gestorven. Uw lichaam hebt u overgegeven omdat wij vergeving zouden mogen ontvangen. Opdat wij de weg weer terug mochten vinden naar God de Vader. En daar vergeving mogen ontvangen. Heer Jezus, dank u wel. Duizendmaal dank. Om Jezus wil. Amen.
Zullen we brood breken? We gaan de schalen straks door de rijen. Ik wil u uitnodigen om een stukje brood te pakken. En als iedereen voorzien is, dan zullen we samen brood eten om onze Heer te gedenken. De Heer zei, neem en eet. Doe dit tot mijn gedachtenis. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. De Heer nam een beker van dankzegging. En hij liet de beker rondgaan en hij zei, de beker is het teken van een nieuw verbond. Het verbond was in het Oude Testament al aangezegd, het nieuwe verbond. God had gezegd, ik ga een nieuw verbond sluiten met Israël en Juda. In dat verbond wordt de wet niet meer geschreven op papier, op steen. Maar wordt geschreven in je hart. Het is God die in je werkt. Het is God die in je leeft door zijn Heilige Geest. En Jezus zegt, wil je deel hebben aan dat verbond, dan moet je drinken. Want als wij drinken van de beker, dan bevestigen wij steeds opnieuw dat we kinderen van God zijn. Niet uit eigen kracht, maar door genade. En genade van Jezus Christus alleen. Je moet ons danken voor de beker.
Heer, in stilte van dit moment komen wij tot u. Wij komen tot u in ootmoed. Want wat hebben wij u te bieden? u die uw leven voor ons gaf. Die uw lichaam liet martelen en uw geest liet martelen. Die uw bloed liet vloeien voor ons. Heer, wat valt er dan nog te zeggen? Dan dankbaarheid. Duizendmaal dankbaarheid is nog te weinig. Heer God, voor wat u voor ons hebt gedaan. Heer, het is bevrijdingsdag. Wij mogen bevrijd zijn van onze zonden. Wij mogen uitzien naar een leven in eeuwigheid bij u. En Heer, ik wil u bidden voor al degenen die nog niet bevrijd zijn. Dat ze deze dag mogen aangrijpen om dat te doen. Bevrijding is bij u en bij niemand anders. Dank u daarvoor, Heer. Amen.
De wijn gaat straks rond. Je kunt een slok nemen en doorgeven. Voor mensen die er behoefte aan hebben, is er ook druivensap beschikbaar. Als straks de oudste bij uw rij is en u wilt graag druivensap, kunt u dat aangeven. Dan wordt dat voor u geregeld. Thank you.
apostel sluit af.
En hij zegt, dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Steeds weer opnieuw brengen we hetzelfde in herinnering. Namelijk dat we bij de Heer horen, dat we gekocht en betaald zijn en dat we uitzien naar zijn komst. Dat wij ervan uitgaan dat hij komt. En als hij komt, dat wij voor altijd bij hem zullen zijn. Tot die tijd zullen wij deze maaltijd vieren in afwachting. Tot de tijd dat wij dit samen met hem zullen vieren. Amen. Ik stel voor dat wij zo met elkaar een moment van gebed hebben. En als u dan een gebed op uw hart heeft, dan nodig ik u van harte uit om dat uit te spreken. Dan zal ik dat afsluiten. Ik zit ook naar de tijd te kijken. Ik ga ervan uit dat de luisteraars van Haverstad FM, die gaan straks uit de lucht. Dus ik hoop in elk geval dat als luisteraar het ook een hele fijne dienst met ons heeft beleefd. En ik wens u Gods zegen toe. Zullen wij met elkaar bidden en zal ik dat afsluiten.
Alle en al. voor uw liefde en mogen zo. Dank u wel, Heer, dat ook op zoek bent vandaag weer een jaar aan aanwezig. Dat je er zegen in neer bent, dan brengen met uw liefde. Dank u, Vader, dat ook onze broer Dilbert vandaag weer mochten begroeten in ons midden, Heer, na een lange periode van ziek zijn. Dank u, Vader, voor uw liefde en onze zo.
Vader almachtige God, Heer, u bent rijk aan genade. En daar dank u voor. Heer, u hebt de weg vrijgemaakt door het offer van uw Zoon. We loven en prijzen uw naam daarvoor. Help ons, Heer, om in heiligheid met u te leven. Om meer en meer te groeien naar uw beeld. Help ons zodat we op die manier licht voor de wereld om ons heen kunnen zijn. Zichtbaar, tastbaar in de maatschappij. Mag het zijn, Vader, dat het goede nieuws van uw Zoon, dat het ons leven zo mag bepalen dat mensen zien aan ons dat we volgelingen van u zijn. En dat als mensen ons zien, dat ze iets van de liefde van uw Zoon mogen proeven. Heer, als uw Zoon ons geleerd heeft dat wij licht voor de wereld zijn, help ons dan dat licht ten volle te laten schijnen om ons heen. Dank u wel voor deze dienst. Dank u wel dat we de vrijheid hebben om dit zo te doen. Om het avondmaal te vieren. Om opnieuw bepaald te worden bij de redding die ons gegeven is in uw Zoon Jezus Christus. Vader, dank u wel. Ga met ons mee deze week en leid ons door uw geest. Amen.
We gaan met elkaar een lied zingen. Dat is opwekking 497. Ik wil leven door uw geest. En tijdens het lied gaat ook de avondmaalcollecte rond. En daarmee zijn we aan het einde van deze dienst. En is er straks na de dienst nog gelegenheid om koffie en thee te drinken met elkaar, elkaar te ontmoeten. Lekker in gesprek te zijn. Ja, dat was het eigenlijk wel. We zingen straks natuurlijk nog met elkaar, wij reizen met elkaar, maar ik wil u straks bij de deur allemaal nog even een hand geven. Ik neem aan dat dat aan die kant is, dus voordat we straks elkaar de hand reiken, zou ik wel graag even naar achter willen. Anders kan ik u straks allemaal niet bereiken. Zullen we gaan staan? En dan spreek ik de zegen uit en dan aansluitend dan zingen wij, wij reizen met elkaar. Ik neem aan tenminste dat jullie dat hier ook hand in hand doen. Ja? Ja, natuurlijk. Goede baptisten traditie. Vasthouden. Goed. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Thank you.